Welkom bij de Hybrid Work Podcast.
In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken.
Wat houdt het in?
Wat is de impact voor organisatie en mens?
Laat je informeren,
inspireren
en verwonderen.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website
hybridworkpodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.
Ja, daar zijn we weer.
Hoi Erik.
Hoi Carina. En vandaag hebben we een nieuwe gast, Salomé de Lamar.
Hallo.
Als ik het goed zeg.
Jazeker.
Familie van de Lamar.
Nee, is wel heel leuk om te zeggen, maar helaas. Nee.
Dat moest ik wel meteen aan denken.
Zat er niet in. Geen gratis kaartjes.
Nee, jammer hè. Ja, jij dacht er ook aan.
Maar Salomé, misschien dat je jezelf kan voorstellen. Wie ben jij? Wat doe je?
Nou ja, ik ben Salomé de Lamar en ik ben trainer. En ik help teams om soepel samen te werken. Gaat over heel veel verschillende dingen. Dus dat is een beetje op een brede manier in te steken. Maar ik vind het heel erg fijn om mensen te helpen vanuit hun eigen persoonlijkheid bij te dragen aan iets groters. Dus dat kan zijn een team of een organisatie of een cultuur waar ze een onderdeel van uitmaken.
Ja, dit is ook de reden waarom ik Salomé heb gevraagd van hey, kom in onze podcast, kom daar wat over vertellen. Even een klein stukje achtergrond. Wij hebben elkaar leren kennen tijdens een Chief Hybrid Work Officer training.
Het is een mond vol, hè?
Zo, ja.
Chief Hybrid Work Officer
training.
Dat is een nieuwe CEO-rol.
CHO.
Ja. CHO. Okay.
Ja, er is geloof ik één nu bij Microsoft, een dame die dat als rol heeft. Dus dat is de eerste, geloof ik, in Nederland, zover als ik het weet. Maar in ieder geval, wij zaten in een training. En op een gegeven moment vonden wij daar wel wat raakvlakken. En toen denken we, ja, weet je wat? Ik denk dat we jou moeten uitnodigen voor onze podcast.
Oké, dus dat betekent dat er al een liefde is voor hybrid work dan, Salomé?
Ja, zeker weten. En eigenlijk, daar hadden wij het in het voorgesprek al eventjes over, Erik. Denk ik dat je daar niet aan ontkomt. Want het samenwerken is altijd in ontwikkeling. Door middel van de technologie die we gebruiken of de manieren waarop we samenkomen.
Of de externe omgeving.
Precies. Ja. En we kunnen natuurlijk absoluut niet ontkennen dat de manier van samenwerken daardoor echt is veranderd de afgelopen 2 jaar. Dus ik denk dat als je het hebt over het thema samenwerken en het thema teams, zonder daarbij het paarse logo meteen te zien, dat je er niet aan ontkomt om ook het hybride werken als factor daarin mee te nemen. Absoluut.
Ja, want even voor de duidelijkheid, hè, iedereen weet dat ik een Microsoft-man ben, maar Salomé, jij werkt het meest in Zoom, hè?
Gingen we het niet over hebben, toch?
Ja, nee, jawel, dat is prima. Dat mag.
Dat is wel leuk.
Oké. Okay.
Dus dat geeft even de inclusiviteit aan van het onderwerp. En,
Nou, als je uitgaat van de trainer, zeg maar, dan is op dit moment, naar mijn ervaring in ieder geval, de tool Zoom inderdaad wat inclusiever en wat makkelijker te gebruiken bij allerlei verschillende klanten. Dat mag ik ook allemaal niet zeggen, hè? Nee, dat wordt allemaal gedelete. Nee,
ik weet niet wat we nu hierop moeten doen.
Nee, ik zeg niks. Ja.
Maar ik weet dat teams heel hard aan het werk is om dat te veranderen en om dat te verbeteren. En wat ik heel erg vervelend vind, is inderdaad dingen die niet helemaal werken. Samen met OneDrive en Office 365, wat ik natuurlijk, net als volgens mij bijna alle ondernemer in Nederland inmiddels gebruik. Dat die match daartussen niet heel erg soepel gaat.
Tussen Zoom en, bedoel je?
Daar heb je natuurlijk weer allerlei integraties voor. Maar dat is niet zo intuïtief als dat het is bij Teams. Dus daarin is Teams weer veel makkelijker.
Maar we gaan er geen techniek show van
maken. Nee, niet.
Want dan kunnen we een hele podcast aan vullen. De reden dat we je aan tafel hebben gevraagd is eigenlijk, jij ondersteunt Teams. Hè? Dus organisaties waar meerdere individuen bij elkaar worden geplaatst. En daar moet een bepaalde chemie plaatsvinden. En wij gaan er eigenlijk allemaal maar vanuit, in ieder geval heel veel bedrijven gaan er vanuit, dat als wij 5 poppetjes of 6 poppetjes met een bepaalde cv en een bepaalde gedachtegoed bij elkaar zetten, dan gaat het wel werken uit zichzelf.
Ja, dan heb je het beste team.
Exact.
Ja.
En als we dat dan ook nog hybride willen doen, lees de helft zit op kantoor en de andere helft zit ergens anders.
Daar hoef je niks voor te doen.
Nee, dan gaat het allemaal vanzelf.
Ja, toch?
Maar nu de praktijk.
Ja, nou die is heel anders. Want inderdaad, al die persoontjes die nemen zichzelf mee met al hun verschillen, al hun achtergronden, al hun rariteiten. En dat zet je bij elkaar. En vaak omschrijf ik het als een soort van circus tent met in het midden in de piste het teamdoel. Maar iedereen zit op een andere plek in die circus tent. Dus iedereen kijkt op een andere manier, namelijk vanuit zijn eigen attitude, vanuit zijn eigen bril naar hoe dat teamdoel dan ingevuld zou moeten worden. Of welke waarden ze daaraan hangen en welke dingen ze daarin belangrijk vinden. En op het moment dat dat niet zeer expliciet en duidelijk wordt uitgesproken, betekent dat dus dat mensen vaak niet allemaal naar het midden toe lopen, maar misschien een beetje naar links en een beetje naar rechts. Dus het stukje duidelijkheid creëren binnen teams, dat is vaak het allereerste wat er moet gebeuren. En ik heb het al in een van jullie eerdere podcasts gehoord. Vraag aan het gemiddelde team, wat is jullie teamdoel? En een eenduidig antwoord is heel moeilijk te bereiken.
Ja, het ligt natuurlijk ook aan de rollen die je in de teams hebt. Of je allemaal hetzelfde doel hebt. Want soms zien natuurlijk ook teams bij elkaar georganiseerd, wat handig is, maar niet allemaal hetzelfde werkveld of dezelfde expertise hebben. Dus zeg maar even om in te zoomen, hoe kijk jij dan daarnaar? Dus gaan we dan in dit gesprek een voorbeeld aannemen waarvan je zegt, nee, de rollen en de mensen zijn hetzelfde. Wat is zo handig om even de vraag op te zetten?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, want dit is geeft eigenlijk ook waar ik mee te maken heb. Ja. Precies, in de praktijk. Ik word binnengehaald, want mensen zeggen van, ja, er is eilandvorming. Er zijn altijd verschillende vragen, maar in de basis lijken ze enorm op elkaar. Is het eigenlijk altijd dezelfde vraag? Hoe krijgen we die mensen op één lijn? Dus daar begin ik vaak ook. En dan kunnen mensen binnen een team dezelfde disciplines hebben, of andere disciplines hebben, of andere kennisexpertise hebben.
Ja.
Maar ze zijn ooit om een bepaalde reden bij elkaar gezet. Iemand heeft bedacht, dat is handig. En naar die factor zoeken met elkaar. En iedereen ook daar zijn eigen mening en eigen geluid over laten geven, helpt volgens mij al heel erg bij het creëren van, hey, we zijn dus eigenlijk gewoon wel met hetzelfde bezig.
En dan ben ik dus benieuwd, hè, want we kijken naar teams. Mm-hmm. Er is een hybride werken vraagstuk. Hè, dus teams die zijn verdeeld. We moeten nog steeds toegevoegde waarde leveren. Of in ieder geval is het doel, hè, in zo'n team. Zit er dan een verschil tussen teams die al bestonden en nu met hybride werken zijn geconfronteerd en daar een weg in hebben gezocht, en compleet nieuwe teams die nu opgezet worden? Zie je daar verschil in? En wordt dat op een andere wijze meer naar de persoon of meer naar de technologische ondersteuning die er mogelijk is voor een bepaalde gewenste doel of dergelijke gekeken?
Nou, wat je echt ziet is dat teams die al bestonden en in corona zeg maar hybride zijn gaan werken, zomaar zonder daar enig verstand van te hebben, alle teamproblemen of alles wat borrelde voordat het hybride werktijdperk aanbrak, zeg maar, is allemaal uitvergroot. Het is echt alle dingen die er al waren, zijn erger geworden.
De plussen en de minnen.
Precies. Dus je ziet dat de mensen die, in het begin werd er elke keer leuke positieve dingen georganiseerd. Hè? Op vrijdag de vrijdagmiddagborrel online.
Ja, weer een online pizza sessie.
Precies, ja. Participizza.
Die.
Ja, ik moet er altijd heel erg om lachen. Maar je zag op een gegeven moment, ja, altijd dezelfde mensen gingen daarheen, altijd dezelfde mensen waren er niet. En juist de mensen die er niet waren, dat zijn de mensen waar je heel graag hun stem ook van wil horen. Maar je kunt dus niet dan één aanpak kiezen en verwachten dat die voor iedereen werkt. Want dan ga je voorbij aan die persoonlijke invulling.
Ja, de diversiteit.
Precies. Ja. En die heb je in ieder team, ongeacht afkomst, ongeacht alle dingen die wij onder de noemer diversiteit zeg maar plaatsen. Zelfs als je een hele rij witte mannen naast elkaar zet, zit er nog steeds heel veel diversiteit in. Want we nemen ook onze persoonlijkheden gewoon mee. Dus als je het hebt over teams die vanuit de oude situatie in de nieuwe terechtkwamen, dan was daar een soort van, er moest opnieuw worden geëikt eigenlijk. Hey, wat zijn we aan het doen? Wat vinden wij belangrijk? En hoe gaan we dat dan nu met deze wisselende omstandigheden aanpakken? Nieuwe teams die zich zijn gaan vormen, mensen die zijn geonboard tijdens corona, daarvan merkte je heel vaak dat als die duidelijkheid er niet was binnen het team, dat die nieuwe mensen zich best wel verloren gingen voelen, zo achter hun schermpje in hun eigen aan hun eigen eettafel, op wijze van spreken.
Hun eigen kantoor.
Inclusiviteit.
Nou ja, kijk, vroeger ging je naar een gebouw en dan ging je naar binnen en dan dacht je, ik ben hier onderdeel van. Wauw, dit is echt heel cool. Misschien nog inderdaad een mooi pand met een mooie bedrijfsrestaurant.
Daar geven bedrijven ontzettend veel geld aan uit, hè, om die image neer te zetten.
En dat heeft een verbindende factor, want het zorgt ervoor dat mensen
voor het systeem.
Precies, ja. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je dat gevoel? Wij doen dit samen met elkaar. Wij zijn onderdeel van iets groters. Wij zijn een radartje in een geheel. Op het moment dat ieder persoon op een andere plek zit. Want het is niet ineens dat die machine dan uit elkaar is gevallen. Die tandwielen moeten nog steeds in elkaar grijpen. Alleen je hebt daar nieuwe middelen voor. En inderdaad, technologische ondersteuning is daar een heel belangrijk onderdeel van. Want die ene collega die geen koptelefoon heeft thuis of geen goede devices, ja, die valt weg dan tijdens de meeting. Of dan denk je, oh ja, ik zet mijn beeld maar weer uit, want het is niet helemaal goed. Je mist een persoon soms letterlijk daardoor. Als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over muten of inderdaad beeld en geluid aan, zie je ook al dat dingen rommeliger verlopen. Dus er zijn gewoon een bepaalde set.
Mag ik na 2 jaar daar toch even bij stilstaan? Dat we die frustratie na 2 jaar dus nog steeds hebben.
Ze zijn er nog.
En de camera niet aan. Of het geluid niet duidelijk. Of nog steeds gewoon maar over de speaker in plaats van een headset. 2 jaar later, Erik. Wat vind jij er dan? Ik verbaas me erover, dat hoor je.
Ja, ik verbaas me er ook over. Maar wij hebben dagelijks gesprekken met vele prospects en klanten. Waarbij basisgedachtegoeden en in ons idee begrippen over kwaliteit van dit soort meetings in de technologische ondersteuning zo simpel zijn op te lossen door een goede headset of een goede conference mic of whatever. En dat daar toch
nog
naar
steeds
gekeken wordt als een soort Bambi-oogjes die groot licht hebben gekregen.
Okay. Ja, dus dat sommige mensen ook echt niet weten dat het beter kan of dat het anders kan. En dat maakt echt heel erg uit bij wat voor soort organisaties je komt, hoor. Dat merk ik wel.
Maar goed, dat was even mijn verbazing tussendoor.
Ja, maar het is wel de realiteit. Dus. Ja. En daarom is het heel erg goed dat je het noemt. Omdat je dus, allereerst, het is er. Wat mensen niet zo heel erg goed begrepen in het begin van de coronacrisis is dat je daar dus expliciet afspraken over moet maken. Want dingen gaan niet vanzelf ineens anders. Je moet het met elkaar bespreken. En inderdaad bijvoorbeeld voor vergaderingen online etiketten afspreken met elkaar. Om te zorgen dat mensen niet verdwijnen op de achtergrond. En inderdaad voor nieuwe mensen die worden geonboard we zijn inmiddels een beetje open in de maatschappij. Misschien verandert dat weer tegen de tijd dat mensen hier naar zitten te luisteren. Maar op het moment dat we willen het ook allemaal snel weer vergeten. Terwijl het een periode is waar we als mensen en ook als teams, als groepen heel erg veel van kunnen leren. Want op het moment dat we dus flexibel genoeg zijn om een bepaalde set basisprincipes toe te passen in crisissituaties, zoals als er iets verandert in onze omstandigheden, gaan we eerst weer kijken, waarom zijn we ook weer ter aarde? Hoe doen we dat dan onder deze omstandigheden? Welke dingen moeten we aanpassen? Welke apparatuur hebben we daarvoor nodig? Als je bepaalde basisprincipes gewoon altijd achter de hand hebt, dan maakt het niet uit dat je in een veranderende wereld leeft.
Nou, dat is ook wat wij terugzien, hè? Want met alle respect, tijdens de COVID-pandemie zijn we heel snel in een, ik noem dat altijd een vanuit huiswerkcultuur gestapt.
Yeah.
Daar hadden we met alle respect 3 weken, 4 weken, misschien 6 weken moeite mee. Maar daarna zijn we in die modus gegaan en werd het omarmd. En is het nu plotseling een bepaald voorrecht wat mensen zichzelf toe-eigenen.
Yeah.
Maar nu zijn we eigenlijk aan het begin van die nieuwe hybride werkencultuur. En dan zie je toch van, nu zijn er in één keer weer keuzes. Er zijn in één keer mogelijkheden. Er zit geen druk op, behalve het feit dat we toch bepaalde zaken voornamelijk in de privébelang willen behouden.
Yeah.
En dan zie je dat het niet zo snel gaat. Dat we niet in 6 tot 8 weken die nieuwe cultuur kunnen
neerzetten. Nee, helemaal niet. Nee.
Nou, ik vind dat je wel chargeert, hoor.
Graag.
Ja.
Ja, gewoon zwart-wit.
Nee, maar we hebben ook gezien dat voor mentale welzijn meer thuiswerken helpt. Of de flexibiliteit in waar je mag werken. Dus ik mag toch hopen dat je...
Nou, met alle respect, als jij wilt thuiswerken tussen Driehoog, Amsterdam, waar 45 eens, verbouwingen zijn, dan weet ik niet dat het goed is voor je welzijn.
Tuurlijk, nee, eens. Maar,
wij zitten met BV Nederland echt wel voor een bepaalde move. En jij spreekt veel organisaties, jullie spreken allemaal veel organisaties, ik zelf ook. En met grote verbazing sta ik te kijken hoe ze met pijn en moeite stappen maken voor hybride werken en structureel ook iets neerzetten. Bepaalde casussen zijn echt super mooi en zijn een beetje de spotlights geworden momenteel in de huidige maatschappij. Ja. Maar de grote algemene delen staat nog steeds aan die vooravond. Wat moet ik nu?
Tuurlijk, de meeste mensen gaan weer terug naar kantoor, zie je nu. Hè? We staan niet voor niks in de file.
Nee, dat is het makkelijkste.
Dat is de makkelijkste
weg. Om weer terug
te
gaan naar wat we kennen. Ja.
Alleen je ziet wel dat het gaat schuren. Want mensen zeggen gewoon, ik vond het toch ook wel echt heel erg prettig dat ik de combinatie zou kunnen maken met zelf beslissen waar ik werk.
Ja, en ik denk dat
zal vast nu een onderwerp zijn wat veel gaat leven, hè, bij jou.
Ja, het komt voort eigenlijk uit de ontkenning, de massale ontkenning met z'n allen, dat we niet zo goed nog weten hoe het werkt.
Nee.
Terwijl als we daaraan toe zouden geven, van oké, we moeten dit met elkaar inderdaad gaan ontdekken hoe we het hybride werken vorm gaan geven op een cultureel vlak eigenlijk.
Ja, ja.
Dan kan je daar veel makkelijker naartoe. Maar omdat, je hebt natuurlijk al een heel erg groot verschil in managers. Sommige managers zeggen gewoon, ik wil dat je 5 dagen in de week hier zit.
Ja.
Je hebt inderdaad de mensen die hun het recht van thuiswerken toe-eigenen, nu ze dat eenmaal hebben geproefd. Aan de andere kant, wat jij inderdaad net zegt over mentale gezondheid, heb je ook een heleboel mensen die juist thuiswerk moe werden, omdat de dagen er allemaal hetzelfde uitzagen.
Ja,
dat ze
ook
daar niet een goede modus in konden vinden. Nou, dat zijn allemaal vraagstukken die invloed hebben inderdaad op hoe het team met elkaar als groep samenwerkt.
Ja.
En dat is interessant om uit te zoeken. En daarom steek ik hem ook altijd heel erg breed in als mensen vragen wat ik doe. Want wat ik doe is dus heel erg afhankelijk van wat het team doet voor werkzaamheden. En wat daarvoor nodig is om dat zo soepel mogelijk te laten werken. En dat varieert eigenlijk altijd.
Ik ben dan wel benieuwd naar, ja, en ik ben altijd van het pragmatische, hè. Wat zijn je top 2/3 tips waar je eigenlijk structureel tegenaan loopt?
Ja, nou, ik heb er al een heel klein beetje van weggegeven, want voor mij is echt de basis om een team goed te laten samenwerken duidelijkheid. En dat gaat over duidelijkheid, wat zijn onze teamdoelen, maar dat gaat ook over wat zijn dan onze rollen. Daarin, welke rol vervult iedereen daarin? Waar houdt mijn verantwoordelijkheid op en waar begint jouw verantwoordelijkheid? Ik hou er echt van als dingen expliciet worden uitgesproken. En het liefst met voorbeelden van hoe het in het verleden mis is gegaan.
En wie vind jij dan dat daar eigenaar van is? Zijn dat de mensen in het team? Of zeg je van nee, er moet een soort teamleider zijn? Wie zou daar eigenaar van moeten zijn? Is dat een collectief vraagstuk?
Wat vind je zelf?
Ik vind het een collectief vraagstuk. Maar ik weet uit praktijk dat als je iets collectiefs doet, dat het per definitie niet altijd een doel bereikt.
Ja, nee, dat is
het gewenste doel.
Precies.
Vanuit
okay. Erik. Ja. Nee, ik begrijp denk ik wat je bedoelt. Als je zegt, wij moeten allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen, dan zegt iedereen ja, maar dan weet dus eigenlijk nog steeds niemand wat dat dan precies betekent.
Exact.
Nee, op het moment dat je het dus echt expliciet maakt, want daar ga ik dus echt voor. Dat is wat voor mij duidelijkheid betekent. Betekent het voor mij dat je, ik heb bijvoorbeeld, doe wel eens een werkvorm met een groep waarbij ik een A4'tje in 3 kolommen vouw. En dan zeg ik daarop, jij schrijft als eerst op wat jouw taken zijn. Dan schrijf je hem naar links. Dan schrijft jouw buurman op wat hij denkt en vindt dat jouw taken zijn. En dan schrijven we dat nog een keer op. En dat kan je met 3 kolommen doen, maar dat kan je met nog heel meer kolommen doen.
Ja.
Op het moment dat je hem dan weer uitvouwt, dan zie je ineens de perceptie van een ander. Hey, wat vindt de ander dan dat mijn verantwoordelijkheden zijn? Hè, maar dat hoort helemaal niet bij mij. Dan kan je dat gesprek gaan voeren met elkaar. En dan kan je dus ook ineens zien waardoor er schuring ontstaat in samenwerking, waardoor er bepaalde zaken niet lopen zoals ze het liefste zouden moeten gaan. Omdat mensen dat dus nooit eerder hebben besproken.
Dus tip 1, duidelijkheid.
Duidelijkheid,
ja, daar hou ik
stap 1.
Van. Jij toch ook?
Oké, tip 2.
2, betrokkenheid creëren.
Wel iets wat iedereen altijd ook roept, hè?
Ja, zeker. Alleen, wat ik geloof is dat dat pas kan als er duidelijkheid is.
Ja.
Want hoe kan je betrokken zijn bij iets wat vaag is? Dan kan je denken, oh, wat een leuk idee.
Of en waar dan je nog kunt duiken omdat je niet weet,
snap je,
wat duidelijk is.
Hoe kan je dan verantwoordelijkheid nemen of die betrokkenheid laten zien? Als we nog helemaal niet weten, want dan weet je ook niet wat de consequenties zijn als je betrokkenheid laat zien en het gaat mis. Dus er moet een bepaalde, je moet de kaders weten voordat je je daar aan kan geven, zeg maar. En betrokkenheid vindt wat mij betreft plaats op 3 verschillende niveaus. Je hebt de betrokkenheid bij de organisatie waar je voor werkt. Dat je denkt, ik vind dit een tof bedrijf, want ik ben ambassadeur van dit bedrijf, want het is een leuk bedrijf. Je hebt betrokkenheid bij het team. En dan gaat het ook heel erg over datgene wat wij als team doen. Ik vind mijn werk leuk, maar ik vind ook mijn collega's leuk. En je hebt inderdaad de betrokkenheid op het mensniveau. Dat je zelf in staat bent om vanuit je eigen motivatie en vanuit je eigen drijfveren te willen bijdragen. Dus als je op die verschillende niveaus gaat kijken, dan ben je op een best wel grote manier aan het kijken waarom blijf ik nog steeds werken, ook al ga ik niet meer naar dat toffe gebouw? Waarom vind ik dit nog steeds een tof bedrijf om voor te werken, ook al zit ik niet meer in die coole bedrijfskantine met die hele vette vergaderruimte, maar kan ik het zelfs hier vanaf mijn zolderkamertje doen? Die vragen, als je die voor jezelf helder hebt en je hebt die betrokkenheid, dan heb je ook zin om dat stapje extra te doen om verbinding en contact te houden met je collega's. Omdat je
eigenlijk hele relevante vragen die tegenwoordig nu spelen bij al die bedrijven die denken, hoe hou ik die remote workers betrokken bij mijn organisatie?
Ja. Ja, nou zeker als je ooit dacht dat het een vet pand was en je mag niet meer naar kantoor.
Exact.
Ja.
Als dat
mag
de
hopen
reden was,
dat je meer motivatie precies. had als medewerker. Maar als dat wel zo was, hè, voor het imago van een organisatie.
Ja. Nou, dat gebeurt denk ik wel veel hoor, in de praktijk. Zeker millennials en young professionals die vinden glijbanen in het kantoor een gimmick waarvoor je denkt, ja, daar wil ik graag werken. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om die vraagstukken binnen een team duidelijk te krijgen. Van wat bindt jullie dan op het persoonlijke vlak, wat ervoor zorgt dat je wil lopen, dat je wil gaan hiervoor.
Dus 1, duidelijkheid. 2, betrokkenheid.
Ja, en jij zei 2 of 3 tips, maar ik heb er meer.
Ja.
Mag dat ook?
Dat mag zeker. Nee, maar we gaan even naar 3 en dat is dan de laatste. Daarna duiken we weer in wat anders.
Yes. Emotionele veiligheid.
En dat vind ik een hele interessante.
Ja. En er wordt nu heel veel over gezegd.
Exact.
Er wordt heel veel over gesproken, maar de volgorde die ik aanhoud is echt duidelijkheid, betrokkenheid, emotionele veiligheid. Op dezelfde manier dat we in marketing no like trust hebben. Je kunt niet van mensen verwachten dat ze zich geven, echt openstellen, risico durven lopen. Hè? Want emotionele veiligheid is een prachtige contradictie. Want het betekent je veilig genoeg voelen om je nek uit te steken, om risico's te durven nemen. Om te zeggen wat niet zo leuk is om te zeggen, maar wel nodig.
En daarom vind ik dus interessant dat jij hem nu eventjes op 3 plaatst. Hè? En dat jij zegt van hey, betrokkenheid, duidelijkheid, daarna emotionele veiligheid. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe jij duidelijke antwoorden gaat krijgen in betrokkenheid vraagstuk en je duidelijkheidsvraagstuk als jij je niet emotioneel veilig voelt. Dus, dus in hoeverre is dan jouw antwoord ook
eerlijk en veilig?
Ja.
Ja, nou, ik kan een heel mooi voorbeeld noemen. Op het moment dat ik met een team aan het werk ben en ik begin bijvoorbeeld inderdaad met de simpelste oefening, jongens, wat is jullie teamdoel? Dan duurt dat altijd bijna een halve dag, want daar zijn ze het niet meteen met elkaar over eens. In die dynamiek zie je al een heleboel dingen gebeuren. Je ziet wie er naar het whiteboard toe loopt en meteen begint te schrijven. Je ziet wie er van achter roept, nee, dat moet zo. Dus je ziet als facilitator, als trainer, zie je al een heleboel dingen gebeuren. Het mooie is als je die dingen kunt gebruiken om later, als de veiligheid is gecreëerd. Dus in het begin zijn mensen nog bezig met een taak. Hè? Met een we moeten nu het teamdoel bedenken.
We hebben een opdracht.
Ja, we hebben een opdracht. En je gaat vanuit die opdracht, ga je af en toe eens een vraag stellen. Ga je af en toe eens mensen met elkaar, eerst in duo's, dan in groepjes van 4, eens laten praten over hoe ziet dat er dan precies uit. Vul dat eens in. Welke subdoelen zitten daar? Mensen zijn nog heel erg bezig met het praktische. En dat is de veiligste manier om te gaan kijken naar, maar als jij dat nou moet doen, hoe ziet dat er dan uit? En jij, zou jij het op dezelfde manier doen? Ze zijn er natuurlijk ingerold eigenlijk om over die emotionelere dingen, over die wat spannendere dingen met elkaar te gaan praten. Omdat ze bijna spelenderwijs zichzelf zijn verloren in het praktische stuk.
Ja, en je gaat er natuurlijk als facilitator niet... we gaan het dan nu even over de emotionele veiligheid hebben. Dus, dus ik snap je vraag natuurlijk wel, Erik. Maar het hoeft niet in die volgorde te zijn. Je hoeft niet met de emotionele veiligheid te beginnen om het toch net zo belangrijk te vinden.
Ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp. En ook omdat ik het heel vaak tegenkom. Ik doe veel innovatiesessies. En dan duiken we natuurlijk een stuk techniek in en een stuk de toekomst in. Dan staat iedereen ja te knikken aan tafel. Oh, dit is te gek, het is geweldig, we willen erheen. Ja. En dan heb ik altijd, als ik daarna aan de bar sta of eventjes ergens een glas water nog staat te drinken, komt er iemand naar me toe. Dat onderwerp, kan je dat nog een keer toelichten? Want ik begreep je daar niet helemaal. Maar ik vind het ook niet fijn als ik in de groep
dat moet vragen. Ja. Ja, en dat is echt, ik denk dat dat voor iedere teamtrainer altijd het zal altijd een van de lastigste onderwerpen zijn. Juist vanuit die verschillende persoonlijkheden gedacht. De een is gewoon wat expressiever. Die is wat, die gaat wat meer naar buiten. Die durft dat meteen te vragen en te roepen. En de andere mensen die zijn wat meer op de achtergrond. En die moet je er bewust bij betrekken. En als je het dan hebt over rollen, denk ik dus dat een teamleider daar wel een hele belangrijke rol in speelt.
En ik begrijp eventjes vanuit de context en de uitvoering dat dat natuurlijk, laten we even zo zeggen, super simpel is als iemand tegenover je zit en als je met z'n allen in één kamer zit. Hè? Maar daar zit natuurlijk een bijzondere uitdaging als die hybride wordt uitgevoerd, waarbij mensen op allerlei verschillende locaties zitten.
Ja, hoe hou je de vinger aan de pols, als het ware, bij de mensen? Ja.
Exact.
Ja, en dat is inderdaad waar dus, zeker als je nog niet teamtrajecten hebt gedaan met je team, waarin je die dingen dus allemaal hebt aangestipt, denk ik echt dat je daar als teamleider wel degelijk verantwoordelijkheid in moet nemen. Dat je als teamleider in ieder geval heel goed weet hoe je mensen in elkaar zitten. En dat je dus ook weet bij wie je misschien 3 keer een vraag moet stellen, om hetzelfde antwoord te krijgen wat je bij een ander misschien al na 1 keer vragen, of misschien zelfs zonder te vragen al krijgt.
En gewoon omdat je de persoonlijkheid kent van de persoon.
Ja, je moet wel echt weten met wie je te maken hebt om die verbinding te kunnen houden op afstand.
Ja, ja, kijk naar mij. Want ik was aan het nadenken, want ik dacht, ja, maar als ik dat nou echt als teamleider wist, had ik jou toch niet nodig. Dus ik was even aan het nadenken, komt dat vaak voor dat je dus inderdaad op die manier in teams met teamleiders die dan precies weten.
Ja, het grappige is, en dat is inderdaad, vind ik heel interessant. Want precies wat je nu zegt, is dat mensen dus dat wel zien. Dat ze zeggen, ja, maar hoe kan het nou dat die mensen, ik wil zo graag ook van hun horen wat ze ervan vinden.
Ja, dus ze zien het wel, maar ze hebben dat
wel
niet door.
Ik zie dat in mijn organisatie ook. Ik noem dat altijd poppetjeskaarten. Hè. Ja. Ik heb voor mij, voor een elk...
Ik ben zo benieuwd hoe jouw medewerkers ook naar onze podcast luisteren.
Ja, dat maakt niet uit. Ik krijg er af en toe wel eens wat een opmerking
over.
Ik ben gewoon heel transparant. Maar ik noem dat altijd in mijn hoofd poppetjeskaarten. En poppetjeskaarten zijn voor mij mensen, een profielkaart van iemand. En daar weet ik van, oké, wacht even. Deze persoon is bij wijze van spreken altijd het glas half vol. Lees ook half leeg dus.
Ja, kan ook.
Waardoor ik op een bepaalde manier moet meenemen in een, ik noem het maar, innovatietraject. Als iets niet standaard is, vindt deze persoon het bijvoorbeeld moeilijk om die eerste stap te doen in iets nieuws.
Mm-hmm. Ja.
Nou, als je dat weet, dan weet je op een bepaalde manier van, hey, dan moet ik hem op die en die manier benaderen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook direct weet van, hoe ga ik de juiste antwoorden uit die persoon krijgen?
Welke woorden moet ik gebruiken om deze persoon...
Ja, dus je zit eigenlijk dan vaak met teamleiders die bewust onbekwaam zijn.
Eigenlijk wel,
bedankt,
ja. Ja, ja, nee. Dat gaat niet over jou, Erik. Nee, kijk, je hebt te maken...
Het zegt wel veel over Erik.
Dat is je aangetrokken voelt hiertoe, ja. Nee, je hebt vaak te maken met mensen die niet voor niets ook dat team op die manier hebben samengesteld. Dus ze zien vaak al hoe mooi het kan zijn, hoe mooi het kan worden. Maar ze zien ook dat Pietje het niet ziet van Marie.
Nee.
En dat daar juist die botsing ontstaat. Terwijl Pietje en Marie elkaar zo goed zouden kunnen aanvullen als ze het maar zouden zien.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat een teamleider in al zijn andere dagelijkse werkzaamheden ook denkt, ja, ik weet niet hoe ik me hier nu nog extra in moet verdiepen om dat dan voor elkaar te krijgen dat die dynamiek tussen hun ook beter gaat werken.
Ja.
En dan kom ik.
Ja,
plus lijkt mij dat je op een gegeven moment, als jij al een tijdje teamleider bent van een team, dat je ook wel een beetje oogkleppen gaat krijgen voor zaken. En dat het misschien af en toe wel heel interessant is om even een soort herijkingsmoment te hebben met iemand
extern. Zeker. En als je nou inderdaad merkt dat je aan Pietje dingen maar 1 keer hoeft te vragen en dat je bij Marietje 4 keer moet vragen voordat het antwoord eruit komt, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je vanuit een bepaalde productiviteitsdrang denkt, ik vraag het gewoon aan Pietje, want dan krijg ik meteen antwoord. Terwijl misschien inhoudelijk het antwoord van Marietje veel beter zou kunnen zijn.
Ja.
Maar omdat de tools er nog niet zijn, ja, jullie werken natuurlijk ook met tools, maar het gaat hier echt over de people skills. Ja,
die maar heel herkenbaar. Hè? We hebben hier onlangs onze technische afdeling uitgebreid. We noemen dat de service afdeling.
Mm-hmm.
En ja, daar zijn dan mensen bij die zeggen, ja, wacht even, ik pak die call op, want ik heb dat in 10 minuten geregeld. Hè? Even zo gezegd. Maar ja, zolang jij dat blijft doen, dan blijft die andere collega in die 30 minuten of 45 minuten stand, want die krijgt die ervaring niet. Ja, dus je zal dat veilig over moeten gaan brengen naar elkaar.
Ja, en daar komt dus weer duidelijkheid om de hoek krijgen. Want om de hoek kijken, want hoe belangrijk is het dat die collega dat ook in 10 minuten kan? Of verwacht je van die collega misschien inhoudelijk juist wel weer iets anders? En als dat dus niet duidelijk is, als er bijvoorbeeld een teamleider boven zit die zegt, ik wil dat iedereen die die calls in 10 minuten kan doen. Maar de mensen daaronder denken, ik moet zorgen dat het probleem wordt opgelost. Dan kan de een dat in 10 minuten en dan doet de ander daar 45 minuten over. Dus uiteindelijk voor mij, echt mijn theorie en mijn aanpak met teams is altijd dat alle vraagstukken beginnen bij duidelijkheid. Is er duidelijkheid in het team? Weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt? Weet je ook wat je van de ander kunt verwachten? Rekening houdend met persoonlijkheid, voorkeuren, et cetera. En dan pas kun je doorgaan bouwen op die andere dingen.
Ja, dus duidelijkheid staat echt op nummer 1.
Heb ik het gezegd? Duidelijkheid?
Duidelijkheid.
Duidelijkheid?
Okay. Duidelijkheid.
Wil je het nog 1 keer zeggen?
Duidelijkheid.
We zijn bijna aan het eind van de tijd.
Jeetje, de tijd gaat snel, man.
Tijd snel.
Ja, Carina, gezellig. Ja.
Laatste vraag.
Oh, jeetje. Nee, ga jij maar eerst.
En duidelijk.
Dan denk ik er nog even
één. En duidelijk.
Nee, ik weet het.
Dan pak ik er nog even één. Stel nou, je bent met zo'n team al een tijd aan de slag.
Ja.
Is er een resetmogelijkheid? En het is misschien een beetje een rare vraag, hè?
Dat kunnen de kijkers niet zien. Maar ik zat raar te kijken naar.
Ja, ik drukte op een virtuele knop hier. Reset.
Reset.
Nee, maar wat bedoel ik daarmee? Je bent met een team bijvoorbeeld al 3, 4, 5 jaar aan de slag. Alles werkt op zich eigenlijk gewoon goed. En je zegt van, ja, wacht eventjes. Even reset. We gaan nog eens een keer duidelijkheid en alle andere facetten tegen het licht aanhouden om eens te kijken van, hey, zitten wij nog steeds, ik noem het dan maar even herijken, of een soort, we hebben een keer een APK-meting hier ook gehad, maar laten we dan een APK-meting noemen. Zitten wij nog steeds op dezelfde spoor en op dezelfde golflengte, et cetera, et cetera?
Wat is je vraag? Is dat mogelijk?
Ja, is dat verstandig om dat uit te voeren eens in de zoveel tijd, om eens gewoon koppen bij elkaar van, zijn we nog steeds met de juiste dingen bezig?
Het optimale moment om te gaan kijken naar teamsamenstelling is op het moment dat de behoefte ontstaat om een team te creëren. Maar in de praktijk bestaan alle teams al. Dus als die resetknop er niet zou zijn, dan zou ik sowieso geen werk hebben. Want dan zouden teams dus nooit naar zichzelf gaan kijken van, hey, gaat het eigenlijk wel handig zo?
Dat volg ik. Hè. Maar wat wij vaak zien in de praktijk is dat externe hulp er vaak pas bij wordt betrokken als de wasmachine kapot is.
Ja,
en op het moment dat die al 3 weken een raar geluid maakt, ja, het zal wel, maar we gaan nog geen techneut bellen.
Nee.
En op het moment dat die stuk is, oh shit, we moeten echt snel handelen, want anders staat de was stil.
Ja, nou, en daar zit echt verschil in organisaties. Zie je daar heel duidelijk, want je hebt dus inderdaad de organisaties die pas gaan investeren in teamontwikkeling of überhaupt in ontwikkeling op het moment dat er iets gefixt moet worden.
Ja.
En je hebt de organisaties die dat echt in hun cultuur hebben. Wij vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt als mens of als team. En je ziet ook dat de teams die beter werken, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, dat zijn de teams waar die emotionele veiligheid dus ook al op een hoger niveau zit. Ja. Maar die krijg je dus pas als je dat soort onderwerpen regelmatig met elkaar bespreekt. En wat mij betreft is bijvoorbeeld elke verandering binnen een team, elke keer als er een nieuw persoon bij komt, of als er zoiets als een coronacrisis ineens om de hoek komt kijken,
herijken,
is één moment om te herijken en om weer opnieuw te beginnen met de stap duidelijkheid en daarna door te gaan met die andere stappen.
Supercool. Nou, je hebt 3 minuten gehad, Carina. Lekker duidelijk. 3:03 om precies te zijn.
Kom op met die vraag.
Heb jij geen vraag?
Nee, ik heb geen vraag meer.
Salome, waar kunnen we jou bereiken als partijen geïnteresseerd zijn om met jou het gesprek aan te gaan om die herijking met hun team te doen? En uiteraard doe je ook met nieuwe teams, dat begrijp ik.
Ja, nee, alles wat hierop aansluit, ik ben erg breed geïnteresseerd, dus ik vind het allemaal leuk. Peacockyourtalent.com is mijn bedrijfsnaam. Dat onthouden de meeste mensen wel, omdat er een vies woord in zit. Peacockyourtalent.com. En op LinkedIn ben ik natuurlijk ook te vinden en ook makkelijk en snel te bereiken.
Dankjewel.
Dankjewel.
Hartstikke leuk.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
Hybridworkpodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.